Goedemorgen gemeente, broeders en zusters, jongens en meisjes, fijn dat u hier in de kerk en thuis meeluistert en meekijkt met deze dienst. In deze voorbereidingsdienst voor het heilig avondmaal zal dominee Geerlof voorgaan. In deze dienst worden de liederen gezongen door twee gemeenteleden. Thuis kunt u volop meezingen, hier in de kerk nog niet, maar uiteraard kunt u God loven in de stilte van uw hart. De collecten van vandaag zijn respectievelijk bestemd voor de Stichting Messias Belijdende Joden, voor het werk van de kerkrentmeesters en voor het werk van de Zendings- en Evangelisatiecommissie. We bevelen de collecten van harte bij u aan. Voor Votum en Groet zal dominee Geerlof een overlijden bekendmaken. Uw voorbeden en meeleven wordt gevraagd voor de volgende zieke. Mevrouw Flora van Doorn van Schenkhof uit de Oranjestraat is thuis ernstig ziek. De heer Ralf van der Pol uit Kesteren is in afwachting van een operatieve ingreep die half oktober plaatsvindt in het Radboud UMC in Nijmegen. Ook thuis zijn zieken en ontvangen zorg en we bidden ze Gods nabijheid toe. Hij is een heelmeester, we leven mee met elkaar en gevouwen handen en een kaartje zijn twee van de mogelijkheden die u kunt gebruiken om mee te leven. De bloemen van deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Leo Leroy, die onlangs na een ziekenhuisbezoek weer thuis mocht komen. Ter voorbereiding op de dienst gaan we nu zingen van Psalm 81, vers 1. Zingt nu blij te moe, het machtig opperwezen. En vers 12, opent uw mond, eis van mij vrijmoedig. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en thuis een gezegende dienst.
Gemeente, voordat we deze dienst beginnen, heb ik de droeve plicht u het volgende te moeten meedelen. Op donderdag 1 oktober overleed op haar kamer in Elim Daatje van Eldik, de leeftijd van 94 jaar. Er is gelegenheid tot condoleren in het Baken op dinsdagavond 6 oktober van 7:30 tot 8:30. De afscheidsdienst wordt gehouden hier ook in deze kerk op woensdag 7 oktober aanvang 13:30. Aansluitend zal dan de begrafenis plaatsvinden op de hervormde begraafplaats aan de Liniestraat. Vanwege de coronapandemie dient u zich te registreren als u die dienst wil bijwonen. Herdenken wij nu het heengaan van deze zuster met een moment van stilte. Dank u wel. Haar lievelingspsalm was psalm 27. En met name de berijming van vers 7 was haar lief. Dat hebben we ook op huisbezoeken vaak gedeeld. Ik hoop dat het is doorgekomen. Ik kijk even naar de voorzangers. Is erop gerekend? Dit willen we nu luisteren en in ons hart meezingen. Psalm 27, vers 7. Worden we dan stil voor de Heere, onze God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we mochten ermee beginnen. We willen er ook mee voortzetten. Te luisteren en te zingen in ons hart. De woorden van psalm 81 en nu de versen 9 en 10. Hoort mij, zei ik toen, onder u betuigen wat gij hebt te doen. Och, dat Israël zich op mijn bevel onder mij wou buigen. En ook het tiende vers. Eert geen uitlands god, wacht u voor uw zielen. Wil naar mijn gebod, mijn naam ten hoon, voor geen valse goon, voor geen vreemde knielen. Psalm 81, vers 9 en 10. Thank you. Gemeente, we hebben er net nog naar geluisterd. En met ons hart meegezongen. Hoort mij, zei de Heer toen, onder u betuigen wat gij hebt te doen. En zo'n God mogen wij ook dienen. Zo'n God mogen wij ook belijden. Een God die spreekt. Wat hij eens zei tegen zijn uitverkoren volk Israël. Het is vandaag ook Israëlzondag. Belangrijk. Wat hebben we veel aan dat volk te danken. Want ook de Heer wil ook spreken via dat volk ook tot ons. Luisteren we dan naar de 10 geboden die God eens uitsprak. En laten we dan ook daarna luisteren en ons op hart laten inwerken. Als een spiegel voor ons leven. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, dat is niet zomaar gebruiken. Want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam zomaar gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer, uw God. Dan zult gij geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken en u zult niet stelen. En u zult ook geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus, de grootste zoon van Israël, heeft deze wet eens samengevat in 2 hoofdgeboden. Er werd hem eens gevraagd: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Nu gaf hij dit als antwoord: U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Halleluja. Gemeente, laten we er ook van zingen en naar luisteren. En met ons hart ook beleven mogen. Want we gaan luisteren naar Psalm 32, het eerste vers. Welzalig hij, welzalig zij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Dat toch werkelijkheid mag worden. Laten we onze zonden belijden, opdat we ook mogen weten, want God is getrouw, dat hij het ook ons wil vergeven. Psalm 32, vers 1. Gemeente, bidden we dan om de opening van Gods woord en om de verlichting met zijn Heilige Geest. Mag ik u opnieuw voorgaan in gebed. Heere God in de hemel, u die we zelfs mogen belijden als onze Vader, als we geloven in u, Heere Jezus, met heel ons hoofd en met heel ons hart. Vader, zo willen we aan het begin van deze dienst tot u komen. En Heere, wat past tot ons dan om u daarvoor te danken? Te danken dat het vandaag weer zondag mogen worden. We hebben het net nog gehoord vanuit uw wet. Een dag die u al bij het begin van de mensheid apart heeft gezet. Het is de dag dat u uw schepping compleet maakte. De dag ook dat u de rust in de schepping bracht. En zo, Heere, krijgen wij uitgebreid tijd. Misschien meer tijd dan door de week. Om aan u te denken. Wie u bent. En wat u van ons vraagt. Heere, dank u wel voor dat cadeau dat ons elke week weer wordt geschonken. En we danken u ook in het bijzonder, Heere God. Want ik hoorde het net nog in de ontvangsthal. Er zijn mensen, Heere, die na zoveel tijd weer voor het eerst in de kerk kunnen komen. Want we zitten midden in een crisis. En toch, Heere God, de verkondiging van uw woord is doorgegaan. Dank u wel voor zoveel zegeningen. Maar wat is het heerlijk om dan toch weer samen te kunnen komen. En straks misschien ook nog weer dat we met elkaar de lofzang kunnen zingen. Maar Heere, in ons hart kunnen we gerust meezingen. Want dat zal nooit verstommen. Heere, zo hebben we ook gekeken in de spiegel van uw heilige wet. En misschien, Heere, door de werking van uw geest zijn we er ook van geschrokken. En dat we het u moeten belijden, dat we gezondigd hebben in gedachten, woorden en daden. Heere, wat zou dat een voorrecht zijn, dat we er echt van zijn geschrokken, want dan is ons geweten nog springlevend. En Heere, laten we daar ook berouw van hebben, opdat we het u mogen belijden. Wat we mogen weten vanuit uw heilig woord, dat u een vergever bent van de zonde. Dat we weer met een schone lei mogen beginnen. Heere, dank u wel voor uw liefde, genade, barmhartigheid en trouw. Heere, zo willen we ook uw woord openen. Maar Heere, hoe zouden we daarin kunnen lezen en begrijpen als u ons ook daarin niet tegemoet zal komen? Heer, daarom bidden we ook om uw Heilige Geest. Opdat het licht mag worden in ons verstand. Opdat ons hart mag opengaan. Opdat we uw woord mogen indrinken. Om het te gaan begrijpen, maar ook om te gaan toepassen in de week die voor ons ligt. Een week van voorbereiding, een week van inkeer. Heer, zo bidden wij u vanmorgen. Voor ons hier aanwezig in deze kerk. Maar Heer, we bidden het u ook voor al die mensen die met ons verbonden zijn via de techniek. Om zo als gemeente met een verenigd hart u te bidden om uw Heilige Geest. Opdat het een dienst mag worden tot eer van uw heilige naam. Heren, zo willen wij u bidden. Ja, niet omdat we ook maar iets verdiend hebben. Maar we mogen het u vragen in de naam van de Heer Jezus. In zijn naam alleen. Amen. En gelet ook op de avondmaalsviering volgende week, heb ik voor vanmorgen gekozen een gedeelte uit het Oude Testament, ook vanwege het feit dat het Israëlzondag is. Ook dat past er precies bij elkaar. Dan gaan we lezen in het Bijbelboek Rut, het eerste hoofdstuk. Ik zal u ook later uit gaan leggen hoe dat zo past voor de komende avondmaalsviering. Rut 1 vanaf vers 1, waar we inderdaad lezen over Naomi. Er staat boven bij mij Naomi en haar schoondochters. En zo horen we Gods volk aldus. In de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er hongersnood was in het land. Daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakte van Moab te verblijven. Hij, zijn vrouw en zijn twee zonen. En de naam van de man was Elimelech. En de naam van zijn vrouw was Naomi. en de namen van zijn twee zonen, Machlon en Giljon. Efratieten uit Bethlehem in Juda. En ze kwamen in de vlakte van Moab en bleven daar. Elimelech, de man van Naomi, stierf. En ze bleef achter met haar twee zonen. En die namen voor zich Moabitische vrouwen. En de naam van de ene was Orpa en de naam van de andere was Rut. En ze bleven daar ongeveer 10 jaar. En die twee, Machlon en Giljon, stierven ook. Zo bleef de vrouw achter zonder haar twee zonen en zonder haar man. Toen maakte zij zich met haar schoondochters gereed en keurde terug uit de vlakte van Moab. Want ze had in het land Moab gehoord dat de Heer naar zijn volk omgezien had door hem brood te geven. Daarom trok zij weg uit de plaats waar zij geweest was en haar twee schoondochters gingen met haar mee. En toen zij op weg gegaan waren om terug te keren naar het land Juda, zei Naomi tegen haar twee schoondochters: ga heen, keer terug, ieder naar het huis van haar moeder. Mogen de Heer jullie goede tierenheid bewijzen, zoals jullie die bewezen hebben aan hen die gestorven zijn en aan mij. Mogen de Heer jullie geven dat jullie rust vinden, ieder in het huis van haar man. En toen zij hen kuste, begonnen zij luid te huilen. En ze zeiden tegen haar: voorzeker, wij keren met u terug naar uw volk. Maar Naomi zei: keer terug, mijn dochters. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam die jullie tot mannen zouden kunnen worden? Keer terug, mijn dochters. Ga heen, want ik ben te oud om een man te hebben. En dan zou ik zeggen: ik heb hoop. En dan zou ik zelfs in deze nacht een man hebben, ja, zelfs zonen baren. Zouden jullie dan wachten tot zij groot geworden waren? Zou het dan jullie er dan van weerhouden om een man te hebben? Nee, mijn dochters, want het is voor mij veel bitterder dan voor jullie. De hand van de Heer is tegen mij uitgestrekt. Toen begonnen zij opnieuw luid te huilen. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut klapte zich aan haar vast. Daarom zei zij: zie, je schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en naar haar goden. Keer ook terug, je schoonzuster achterna. Maar Rut zei: dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan. En waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven. En daar zal ik begraven worden. De Heere mag zo en nog veel erger doen, voorzeker. Alleen de dood zal scheiding maken tussen u en mij. En toen zij zag dat ze zich vast voorgenomen had met haar mee te gaan, hield ze op tot haar te spreken. En zo gingen ze samen verder, tot zij in Bethlehem kwamen. En het gebeurde toen zij Bethlehem binnenkwamen, dat de hele stad over hen een rep en roer raakte. En de vrouwen zeiden: is dat Naomi? Maar ze zei tegen hen: noem mij niet Naomi, noem mij Mara. Want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ik ging vol weg, maar de Heer heeft mij leeg laten terugkeren. Waarom zou u mij Naomi noemen, nu de Heer tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij kwaad gedaan heeft? Zo keerde Naomi terug en met haar Rut, de Moabitische, haar schoondochter. Ze keerde uit de vlakte van Moab terug. En ze kwamen in Bethlehem aan het begin van de gerstenoogst. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Geloofd zij u Christus tot in eeuwigheid. Amen. Voordat we daar verder over na gaan denken, gemeente, willen we eerst nog luisteren en zingen in ons hart de woorden van Psalm 32 en wel het 5e vers, waarin opgeroepen wordt tot gehoorzaamheid. Wil toch niet stug gelijk een paard weerstreven of als een muil door domheid voortgedreven, gebit en toom door het mensenhand bestierd, beteugelend woest en redeloos gedierd. Had zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet ze omringd door zijn weldadigheid. Psalm 32, vers 5, als opmaat naar de verkondiging. Want ze had in het land Moab gehoord dat de Heer naar zijn volk omgezien had door hun brood te geven. Dat triggerde mij om ook vanmorgen te spreken, over dit eerste hoofdstuk van Rut, ook gelet op de komende avondmaalsviering. Boven de preek heb ik vanmorgen gezet: hongersnood in het huis van brood. Hongersnood in het huis van brood. Daar wil ik over nadenken aan de hand van twee gezichtspunten. Ten eerste de weg van de mens uit deze nood. Wat wij dan allemaal niet bedenken om dan die nood te lenigen. Maar daartegenover zetten we dan de tweede weg. De weg van de Heere uit deze nood. De weg van de mens en de weg van de Heere uit de nood in het leven. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. En ik hoop dat u en dat jij daarbij mag horen. Ingeplant met een waar geloof in hem, de ware wijnstok. Hongersnood in het land van brood. Maar dat kan toch helemaal niet? Wat zeg je? Is er geen brood in Bethlehem? Maar Bethlehem betekent toch Bethlehem, huis van brood. En toch staat het er echt. Het is het woord van God. Wat is hier aan de hand? Nou, er zal wel echt nood geweest zijn, want het hele gezin van Elimelech en Naomi besloot om Bethlehem te verlaten en heen te trekken naar de vlakte van Moab, om daar als vreemdelingen te verblijven. Als u even de kaart van Israël in gedachten voor u neemt, Bethlehem ligt op die plek waar de Jordaan de Dode Zee instroomt. En aan de overzijde van dat Bethlehem ligt dus Moab. En het hele gezin trok dus de Jordaan over op weg naar die vlakte. Elimelech, Naomi en hun twee zonen Machlon en Chiljon. En om te benadrukken hoe apart deze situatie wel niet is, zo lezen we, ze waren Efratieten, inwoners van de vlakte van Efrata. Denk maar aan die plek, weet u nog wel, waar de herders lagen in het kerstevangelie. En wat betekent nou Efrata? Plaats van vruchtbaarheid. Van ouds was dit de graanschuur van Israël gemeente. Maar de graanschuur is zo goed als leeg. Er is hongersnood in het huis van brood. En dat moet u bedenken, dat is in het beloofde land. Het was aan het begin van de tijd van de richters of van de rechters, zo lazen we net. Niet dus de tijd dat het volk nog onderweg was onder leiding van Mozes. Nee, het volk was onder leiding van Jozua nu het land ingetrokken. Ze waren nu in het land van belofte. Een land dat de Heere God zelf had omschreven als een goed en ruim land. Een land dat overvloeit van melk en honing, zo lezen we in Exodus 3. Een land, een ruim land, een land vloeiende van melk en honing. Eerst even iets over die uitdrukking die we net hoorden. We vinden dit woordenpaar in de Bijbel wel 20 keer. Denk bijvoorbeeld aan die bekende tekst uit nummer 13. De 12 verspieders komen terug en brengen uit verslag aan Mozes. Mozes, we zijn in dat land gekomen waarheen u ons zich gestuurd heeft. En werkelijk, het vloeit over van melk en honing. En dit is zijn vrucht. En ze hadden wat meegenomen. Een druiventros zo groot dat het met twee mannen moest worden gedragen. Vloeiende van melk en honing. Volgens de Talmud, de Joodse mondelingenleer, laat de honing niet op bijen honing. Maar op de honing uit dadels en vijgen. Vandaar dat het ook vloeit. Bijenhoning kun je alleen maar opslaan, maar honing uit vruchten kan daadwerkelijk vloeien. En op een vergelijkbare manier verwijst de melk ook specifiek naar geitenmelk. De geit stond in de Bijbelse tijden symbool voor rijkdom en overvloed. Vloeiend betekent hier dus ook rijkdom. Een andere Joodse verklaring legt uit dat melk symbool staat voor kwaliteit, smaak en voeding. En honing symboliseert dan de zoetheid. Melk is de basis van vele gerechten uit Bijbelse tijden. En honing zou je kunnen zeggen de finishing touch. De kers op de taart. De goedheid van het land Israël was zowel dus voedzaam als aangenaam. En zo zijn ze nu bevrijd uit Egypte. In het Hebreeuws is het naam voor Egypte Mitzrayim. En dat betekent eigenlijk letterlijk smalle plaatsen. En nu gaan ze naar een land, een ruim land. Merkt u het verschil? Dus de ene kant Egypte waar ze vandaan kwamen en dat land waar ze nu in mogen wonen. Een ruim land vloeiende van melk en honing. Maar waarom nou juist die melk en die honing? Zou het ook kunnen zijn omdat melk een dierlijk product is en honing een plantaardig product? In ieder geval samen vertegenwoordigt het de volheid en de harmonie van het beloofde land. Maar dan wel in contrast met Egypte. En eigenlijk kan dat dan helemaal niet dat dit land, dit beloofde land, nu geen vrucht voortbrengt. Dat kan helemaal niet. Tenzij, gemeente. Tenzij dat de Heere dit zo bestuurd heeft. Hebben wij daar nog oog voor? Hebben we ook hier in Ochten nog in de gaten dat de Heere zijn schepping niet alleen heeft voortgebracht, maar dat hij haar ook onderhoudt, bestuurt? Zoals de psalmist zingt in Psalm 121. Mijn hulp is van de Heer alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep en toen bewaarde. Het lijkt wel of we in Nederland wel in het beloofde land leven, economisch gesproken dan. We behoren tot de rijkste landen ter wereld. Tenminste, als je mee kunt doen. Als je goed hebt kunnen leren, als je een goede baan hebt, als je goed gezond bent, ja, dan lijken de bomen tot in de hemel te groeien. Het kan niet op. Maar nou dat andere. Danken wij de Heer nog voor dat feit? Of nemen we dan zijn zegen voor vanzelfsprekend? Terug naar onze tekst. Hongersnood in het huis van brood. En de lijn naar onze tijd dringt zich hier op. We zitten met elkaar wereldwijd in een diepe crisis. Zou dit ook niet een vingerwijzing van de Heere kunnen zijn? Vanwege onze hoogmoed. Omdat we alles zoveel vanzelfsprekend houden. Omdat we denken dat we alles wel naar onze hand kunnen zetten. Omdat we ten diepste geloven dat we de Heer helemaal niet nodig hebben. Hebben wij daar oog voor? Zou Elimelech daar oog voor hebben gehad? Ja, dat mag je toch verwachten. Let alleen maar op zijn naam. Elimelech, mijn God is koning. Nou, het kan vele malen slechter. Want namen worden niet zomaar gegeven in Israël. Daar zit een beleving achter, een verwachting, misschien wel een gebed. En leeft nou deze Elimelech, mijn God is koning, leeft hij nou naar die verwachting, naar dat gebed? Maakt hij nou deze belofte waar, gebed van zijn ouders? Daar ziet het niet naar uit. Hij trekt namelijk weg naar Moab. Hoe is het nou mogelijk? Want in de eerste plaats gaat hij daarmee het beloofde land uit, hè, om te verblijven als vreemdeling daar. Het beloofde land uit. Kan hij dat wel verantwoorden dan? Is dat de weg van een man die zo'n naam draagt? Is het juist niet de weg van een gelovig man dat, als er problemen komen op zijn weg, dat die weg ons dan dichter bij de Heere zou moeten brengen? Dat hem dan dit tot gebed wordt: Heere, wat wilt u nou hiermee zeggen? Dit is het land dat u ons gegeven heeft. Als wij dan gezondigd hebben, wijs ze ons dan aan, Heere, opdat wij ze u belijden. Opdat het ons niet te gronden zal richten. Dat zou je verwachten. Alles leek nog zo rooskleurig in het begin. Hij had een vrouw ontmoet. Naomi. Weet je wat dat betekent? Liefelijkheid. Je zou maar zo'n naam hebben. Liefelijkheid. En hun liefde werd ook gezegend met twee kinderen. Mahlon en Chiljon. Maar daar worden ze al gelijk alweer stilgezet. Kijk nog maar eens goed naar die namen. Ook al weten we niet zeker wat de betekenis is van die namen. Uit de Hebreeuwse letters. Ik besteed er wat extra aandacht op, omdat het Israëlzondig is. Met die Hebreeuwse letters kunnen we wel het een en ander achterhalen. Mahlon. Die letters wijzen op het woord wat zoiets betekent als ziekelijk. En Chiljon klinkt al niet beter. Het staat voor zwak. Voor iemand die langzaam wegkwijnt. Wat we wel weten is dat het achtervoedsel on een verkleining aangeeft. Met andere woorden, gelet op hun dood op jonge leeftijd in Moab, komen we tot de conclusie dat het waarschijnlijk geen sterke kinderen zijn geweest. Kwetsbare kinderen dus. Drijft dat niet extra tot de Heere? En dan over die nood van die honger. We lezen nergens in het Bijbelboek Richteren over een landelijke hongersnood. Het zal regionaal bedoeld zijn. Maar zou dat dan een vertrek uit Israël rechtvaardigen? Had het niet veel meer voor de hand gelegen dan om een beroep te doen op je volksgenoten? Had de Heer daarin niet voorzien? Denk maar aan de Leviticus 25, ze konden het weten. En wanneer uw broeder in armoede raakt en met lege handen staat, dan moet u hem steunen. Ook al is hij een vreemdeling en bijwoner, zodat hij bij u in leven blijft. Dat hadden ze aangereikt gekregen als een van de geboden. Zelfs als hij een vreemdeling was geweest en een bijwoner. Maar hier betreft het een volksgenoot. Of zou Elimelech misschien te trots zijn geweest om zijn hand op te houden bij zijn volksgenoten? Nee, dan wijk ik wel uit naar het buitenland. Ja, ja. En dan uitgerekend Moab. Want daar had Israël helemaal niets mee. Ja, in het verre verleden. Dan moeten we teruggaan helemaal naar Genesis. Naar de geschiedenis van Lot. Hoe zijn dochters hem dronken voerden en het bed met hun eigen vader deelden. Een zware zonde. En uit deze zonde kwamen dan twee kinderen voort. Moab en Ben-Ammi, de vader van de Ammonieten. Maar wellicht dat de herinnering aan Lot ons ook iets te zeggen heeft over de geschiedenis van dit gezin. Want weet u nog hoe Lot en Abraham uit elkaar gingen? Lot mocht eerst kiezen in welk gedeelte hij wilde wonen in het land van belofte. En wat staat er nou over die Lot geschreven? En Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was. Voordat de Heere Sodom en Gomorra te gronden gericht had, was ze in de richting van Zoar als de hof van de Heere, als het land Egypte. Daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte en Lot trok naar het oosten. En zo werden zij, Abraham en Lot, van elkaar gescheiden. En dat moet je dan zien als contrast met Abraham. En de Heere, let op, de Heere zei tegen Abraham dat Lot zich van hem afgescheiden had. Slaat toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent. Naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Want al het land dat u ziet, zal ik voor eeuwig aan u en aan uw nageslacht geven. Lot kiest op basis van wat hij dacht, wat goed was. Wat hem voor ogen stond. Abrahams ogen werden geopend door de Heere. En zo vertrok Elimelech. Want hij dacht, dat is beter. Wat hem voor ogen stond. Omdat Moab geen hongersnood kende. De welvaart van weleer in Bethlehem, dacht hij Moab wel te mogen terugvinden. Overigens, hoe kwam het eigenlijk dat Moab niet werd getroffen door de honger? Ook dat is geen toeval, gemeente. Het staat allemaal niet zomaar. Het is allemaal niet bedacht. Later zal de profeet Jeremia ons dat uitleggen. Moab is vanaf zijn jeugd zonder zorgen geweest en heeft als wijn op zijn droesem stilgelegen. Het is niet van het ene vat in het andere overgegoten. Het is niet in ballingschap gegaan. Daarom heeft het zijn smaak behouden en is zijn geur niet veranderd. Is dat dan, schrijft de bekende Bijbeluitlegger Matthew Henry, omdat de Heere de Moabieten meer lief heeft dan zijn eigen volk? Gemeente, daar kunnen we van zeggen nee. Nee, Moab heeft zijn deel in het leven al gekregen. Zij is vervloekt en zal vallen onder zijn oordeel. En weet u waarom? Omdat zij de Israëlieten deden zondigen in de woestijn op weg naar het beloofde land. Daarbij zit hem om hen uit te nodigen mee te doen aan hun afgodendienst. En daarbij hoorde ook tempelprostitutie. Zij vereerden afgoden en brachten hen zelfs kinderoffers. Ja, tijdelijk geniet Moab nog welvaart, maar op zijn tijd zal Gods oordeel haar treffen. Mogen je zelfs denken ook aan Asaf in Psalm 73. Daar spreekt hij zijn nood uit. Waarom vergaat het de goddeloze nou zo goed? Totdat komt hij dan tot inkeer. Mag hij dat inzien vanwege de Heere? Totdat ik Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette. Heeft hij zo het complete beeld? Israël en Moab? Nee, gemeente, Elimelech had beter moeten weten. Maar ja, we kijken opnieuw weer in een spiegel. Wat zijn wij soms dan beter, gemeente? Waar baseren wij onze beslissingen op? Kiezen wij op basis wat wij voor ogen zien, wat wij goed dunken, zoals Lot in de tijd? Vluchten wij weg van de ingeslagen weg als er moeite en kruis op dat weg komt, op die weg komt? Zou dan ons gebed er ook dan niet moeten zijn, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Want dat is toch het verschil tussen een gelovige en een ongelovige? Dat het in het leven niet om gaat wat wij zien en voelen en willen, maar dat we daar rekening mee houden wat de Heere ons te zeggen heeft. Zijn wij zoveel beter dan Elimelech? Want dat is toch de weg van de zondige mens. Beslissingen nemen op basis van eigen inzichten en moeite en problemen zoveel mogelijk uit de weg gaan. Ja, die willen we niet hebben. Maar kan er dan nog wel een gebed zijn om zegen? Nou, het gezin van Elimelech ging op weg. Op hoop van zegen. En hij had beter moeten weten. Ja, dominee. Zo denkt iemand misschien ook onder u vanmorgen, ter verdediging. Hun vertrek was maar tijdelijk. Als de nood in Israël is opgeheven, dan gaan ze echt wel terug. Dat zal je zien. Oh ja? Kijk dan met mij opnieuw terug naar de schrift. Lees het maar eens na vanmiddag. Wat staat er dan geschreven? Elimelech stierf. En? Ze bleven toch. Denk hier ook aan Jacob en zijn nakomelingen in Egypte. Ze waren op de vlucht ook vanwege een hongersnood. Maar zijn zij ook niet te lang gebleven? Egypte was toch niet het beloofde land? Ja, maar in Gozen hadden ze het zo goed. En Jozef regeert het land. Oké, en toen Jozef stierf? Ze zijn wel gebleven. En dan zie je het verval. Het gaat van kwaad tot erger. De beide zonen nemen zich Moabitische vrouwen. Was dat hen verboden? Nou, in strikte zin niet. De Heer had een huwelijk met Canaanitische vrouwen verboden. Het was geen zonde naar de letter van de wet, maar wel naar de geest van Gods wet. Want waarom geen vrouwen gekozen uit hun eigen volk? Zover was Israël nou ook weer niet van hen vandaan. Denk aan Abraham, die zijn vertrouweling uit de knechten een vrouw laat halen voor zijn zoon Isaac. Uit zijn vaderland, uit zijn familiekring. Dat had Elimelech ook kunnen doen. Maar hij deed het niet. En dan wordt Naomi opnieuw geslagen. Haar beide zonen stierven en dat op jonge leeftijd. Nog in de kracht van hun leven. Moeten we dan niet denken aan Psalm 34, het vers dat we nog net gezongen hebben? Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Tegenslagen in het leven, ziekte, narigheid, noem het maar op. Is het toeval dat het ons overkomt? Pech voor getroffenen, geluk voor anderen? Gemeente, hoe arglistig is ons hart. Want we willen er van nature niet aan dat het de Heere is die ons leven leidt. Nu zien we Naomi zitten. In het land waar de afgoden worden gediend. Een duister land. En dan, gemeente, midden in die duisternis. Dat moet je even je goed voor ogen houden. Midden in die duisternis, daar in Moab, klinkt het evangelie, de blijde boodschap. Want zo staat er geschreven, ik heb het ook net nog even genoemd. Naomi had gehoord dat de Heer naar zijn volk had omgezien door hun brood te geven. Waar heeft ze dit dan gehoord? Nou, in de vlakte van Moab. Ja, de Heilige Schrift wint er geen doekjes om. Hier, in Moab, waar alles wat zij van waarde achter haar uit handen is geslagen. En dan kun je berusten in je lot. Ja, zo praten vele mensen erover. Het lot heeft je wel zwaar getroffen. En ze gaan erover tot de orde van de dag. Maar gemeente, de Heer is haar nog genadig. De mare van een nieuwe oogst in Bethlehem heeft ook haar mogen bereiken. Dat is een wonder, hè? En zo zie je dat de Heer hier aan het werk is. Want Naomi, dat is ook het mooie, het Naomi berust niet in haar lot. Integendeel, ze staat op. Het lijkt wel paasevangelie. Ze staat op en ze maakt zich gereed. Want de Heer had een diep verlangen in haar hart gegeven om weer terug te keren. Naar Bethlehem, zeker dat ook, want er was weer brood. Maar denk ik veel belangrijker, ook weer terug naar de Heere. En zo, gemeente, begint het onderwijs over de weg van de Heere uit de nood die ons overkomt. En dat begint met een openbaring. Hier is het bericht dat haar ter oren kwam. Voor ons, in onze tijd, mag dit de koninklijke weg zijn van Gods woordverkondiging. Want dan kan God ook oplichten. Dat we dat horen en tot ons nemen. Als we er ook daarom bidden dat God weer een licht geeft, ook in onze duisternis. Want hoe groot ook de coronacrisis was en is, de woordverkondiging mocht doorgaan. Gemeente, laten we daarop blij om zijn. En elke keer wil ik u voor danken. Het is behelpen, dat zal ik toegeven. Ook al is het via de techniek, het woord bleef klinken. En volgende week, als genade op genade, wat is de Heer goed voor ons. Mag er in ons midden zelfs weer het heilig avondmaal gevierd worden. Wat een boodschap. Is dat er niet vergelijkbaar met wat Naomi mocht horen in de velden van Moab? Er is weer brood in Bethlehem. Er is weer avondmaal in ochtend. En zo zien we Naomi gaan. Eerst gaan beide schoondochters nog mee. En ook daarin mogen we Gods zegenende hand zien. Wat een liefde betuigen zij hier aan hun schoonmoeder. En wat zal dat haar goed gedaan hebben? Maar waarom gingen ze eigenlijk met haar mee terug? Wat was nou hun motief? Naomi is veranderd. Zo mogen we dat wel zien. Maar zijn zij nou ook veranderd? En oh, wat zou Naomi hen dat gegund hebben? Hoor maar hoe zij voor hen bidt. Ga terug, keer terug, ieder naar het huis van haar moeder. En dan gaat ze bidden. Mogen de Heere jullie goede tierenheid bewijzen, zoals jullie die bewezen hebben aan hen die gestorven zijn. En aan mij. Mogen de Heere jullie geven dat jullie rust vinden, ieder in het huis van haar man. Ja, Naomi is veranderd. Haar hart werd naar de Heere weer toegekeerd. Haar steun en toeverlaat is niet langer de welvaart in Moab. Ook zelfs niet de liefde en steun en de hulp van haar beide schoondochters. Nee, haar steun en toeverlaat is de Heere En die dringt haar om op terug te keren naar het beloofde land van Israël. En zo zal dit gebed voor hen ook zijn uitwerking niet missen. Want zie, Orpa, ondanks haar grote liefde voor Naomi en voor haar zuster, denk ik, haar schoonzuster, zij heeft haar leven in Moab toch veel te lief. Ze gaat terug naar haar volk. Dan moet je dat vanmiddag ook eens nalezen. Ze gaat terug naar haar volk en naar haar goden. Die waren uit haar leven dus nog niet weggedaan. En toch waren die zonen van Elimelech daarmee getrouwd. Hadden zij niet zich ook daarin moeten bekeren? En de Heere veranderde het hart van Naomi, zelfs op haar leeftijd. En hij doet het nog steeds, gemeente, ook in onze tijd. Hoe oud je ook mag worden. De Heere is nog zo goed voor ons. Maar er is nog meer evangelie in ons schriftgedeelte. De Heere heeft niet slechts het hart van Naomi aangeraakt. Ook Rut heeft hij bekeerd. En hij heeft begonnen met haar onrustig te maken. Ze vindt geen vrede meer in haar huis en bij haar oude goden. Keer ook terug, zei Naomi nog tegen haar, maar ze kan niet meer. Maar Rut, mijn land is voor jou toch een nieuw land, realiseer je je dat wel? Waar u heen gaat, zal ik ook gaan. Maar Rut, ik ga terug naar mijn familie, naar mijn huis. Waar u overnacht, zal ik overnachten. Ja, maar ik ga terug naar mijn volk, met alles waar zij voor staat. Uw volk is mijn volk. Ja, maar ik keer terug naar de God van mijn jeugd. Uw God is mijn God. Maar de hand van de Heer is tegen mij uitgestrekt. Waar u sterft, zal ik sterven. En daar zal ik begraven worden. De Heere mag zo en nog veel erger doen, voorzeker. Alleen de dood zal scheiding maken tussen u en mij. In het graf naast elkaar. Al had het daarnet niet over Jozef uit Egypte. Hij stond erop dat hij begraven werd in het beloofde land. Is Rut nu bekeerd? Ja, zo mag je dit zeker lezen. Ze heeft de Heere aangenomen, inclusief zijn volk, om zo met hem en met hen te leven in gemeenschap. En ze volhardt hierin. Zo zegt ze het ook tegen Naomi, dring er bij mij niet langer op aan om u te verlaten. Tot de dood hen scheidt, zo lees ik dan in eerste instantie. En dan denk ik aan het Nieuwe Testament. Nee, gemeente, dwars door de dood heen zal de Heere Jezus ons vasthouden. Maar dat is zoals Paulus schrijft in Romeinen 8. Niets kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. En tot slot zweert ze hierbij. Zo doet zij belijdenis. En zo gaan ze beide voort. En doet Rut haar naam alle eer aan. Want weet je wat daar de betekenis van is, van Rut? Vriendin. En zo is het ook geworden voor Naomi. Een vriendin voor het leven. Tot slot, gemeente. Ik zei het u al eerder. Is nou Naomi veranderd? Is ze ook nou nu bekeerd? Ja, dat denk ik wel. Let dan maar eens op haar onthaal in Bethlehem. Is dit Naomi? Dat zal haar blijkbaar te zien zijn geweest. Misschien een verweerd gezicht, een gebogen houding. Is dit Naomi? Ja, zo reageert de wereld. Ze hebben eerst medelijden. Ach, kijk toch eens wat er van haar geworden is. Maar ik denk al gauw dat dit medelijden veranderd is in minachting. Ze moest toch zo nodig weg? Maar Naomi heeft ervan geleerd. Ja, vol ging ik weg. Maar de Heer heeft mij leeg laten terugkeren. Zo is het. Het is mijn eigen schuld. Noem me maar niet meer met de naam die ik eerst had. Alsof er niets gebeurd is. Nee, ze geeft toe datgene wat er is gebeurd. Noem mij maar voortaan Mara. Bitterheid. Want zo is het. En ze erkent Gods straffende hand. En ze buigt voor haar God. Maar dat is ook haar ook tot een zegen. Want voortaan staat ze ook open voor Gods verdere leiding. We begonnen ermee met dit thema. Hongersnood in het huis van brood. Je zou dat kunnen vertalen als nood in ons eigen leven. Hoe ga je daar nou mee om? Adams kinderen willen nog vaak hun eigen weg daarin kiezen. En te gaan en te handelen uit opportunisme. We zien wel wat ons voor ogen staat. Maar dat is het schriftgedeelte wat we daarvan kunnen leren. Dan kom je verkeerd uit. Voor Gods kinderen geldt, laten we het niet zo ver laten komen. Gods kinderen bidden, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En vanmorgen is dat de vraag die ook op ons allemaal afkomt. Wat zijn wij nu eigenlijk? Zijn wij nog Adams kinderen? Mensen die onbekeerd zijn? Of zijn we door genade kinderen van God geworden? Nou, kijk naar Naomi. Leeftijd zegt blijkbaar niets over of je nou wel of niet je kunt bekeren. Bid dan tot de Heere als uw hart nog niet voor hem afgesloten is. Zoek de Heere terwijl hij zich laat vinden. Hier, onder zijn woordbediening. Want morgen kan het te laat zijn. Maar voor zijn kinderen mag ik u dit voorhouden. Volgende week. Echt, volgende week staat zijn tafel voor u gedekt en de Heere nodigt u. Wat is de Heere nog goed voor ons? Maar het is niet vanzelfsprekend. Onderzoek u daarom en bereid u voor, opdat het uw geloof mag versterken. Maar wie u ook bent, gelovig of nog ongelovig, wat is de Heer nog goed voor ons in zo'n onderwijs? We vallen nog veel te leren van Elimelech en Naomi en hun gezin. Mogen zo Gods woordverkondiging u nog tot zegen zijn, hier in ons midden. Amen. Luisteren we dan nu en zingen we met ons hart Psalm 34, vers 9. God is het. Die het verbroken hart, verbrijzeld en bedrukt gemoed, de alle tijd nabij en goed, in tegenheid en smart, veel wederzwaardigheden, veel rampen zijn des vromen lot, maar uit die allen redt hem God. Hij is zijn heil alleen. Psalm 34, het 9e vers. gemeente, als voorbereiding op het viering van het Heilig Avondmaal volgende week, lees ik u het eerste gedeelte uit het formulier dat onze kerk ons geeft. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het Heilig Avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11, vers 23 tot en met 29. Want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, brood nam, en nadat hij gedankt had, brak het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan de lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heeren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven en voorts dat wij het houden met dat doel wat door de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, dat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar dat de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heer te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen, een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naasten te leven. Allen dan die zo gezind zijn, de God zeker in genade aannemen en volwaardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daartegen niet gevoelen, eten drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Zoals ze zijn, alle afgodendienaars, allen die zich een beeld van God maken, allen die de naam van God lasteren en misbruiken, allen die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, allen die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden en in kerk en samenleving, allen die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, allen die stelen en die in de ban zijn van geld en bezit, allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken, allen die zich aan verslaving overgeven en van hun genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten ze zich onthouden van het brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar, gemeente, Dit alles wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonden is. Want we komen niet tot het avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf voorkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat we ons leven buiten onszelf in Christus Jezus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen. Maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en ons verderfelijke begeerte. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en aan alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonden of zwakheid, die nog tegen ons onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo tot deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover het formulier dat de kerk ons geeft als voorbereiding op de viering van het heilige avondmaal. Zullen we met elkaar danken en bidden, gemeente? Heer God in de hemel, onze hemelse Vader en de Heer Jezus Christus. Vader, dank u wel voor uw woord vanmorgen. Dank u wel voor uw evangelie. Dat er zelfs nog evangelie is, Heere God, voor mensen die u de rug toekeren. Mensen die het niet van u verwachten. Mensen die kiezen wat voor ogen is. En toch, Heere God, laat u die mensen niet zomaar aan hun lot over. En dan is er nog elke keer wel steeds weer opnieuw uw woordverkondiging. Toen, in de tijden van Naomi en Elimelech, de mare over Israël. Hier in ons leven, Heere, de woordverkondiging hier in de kerk. U laat ons niet aan ons lot over. Heere, u wil ons verrijken en ons op te roepen om u te gaan zoeken. Voor het eerst of bij vernieuwing. Heere, dank u wel dat u zo een God voor ons wil zijn. Ja, dat u zelfs een vader voor ons wil worden als we oprecht geloven in u, in de Heere Jezus, in de Heilige Geest. Heere, zo wil ik ook in het bijzonder bidden voor deze gemeente. De gemeente die ik ook mag dienen als woordverkondiger, maar ook in het pastoraat. Heere, ik wil voor hen bidden, voor de broeders van de kerkenraad. Ja, voor ieder die in deze gemeente een taak heeft. Dat ze aan het evangelie zullen vasthouden. Zich door u laten inspireren, opdat er ook van hun een mare mag uitgaan. De mare dat u ook aan deze gemeente verbonden bent. Heer, in het bijzonder bidden wij ook voor broeder Zonneveld, Don Zonneberg en zijn vrouw. Heer, hij gaat vanmiddag afscheid nemen van deze gemeente. En we willen u bidden, Heer God, ook voor zijn toekomst. Want ook die toekomst zal u leiden. Maar zo wil ik ook bidden voor deze gemeente, Heere God, dat zij de wijsheid mogen ontvangen ook opnieuw op zoek te gaan naar een herder en leraar. En wilt u hen daarin zegenen, dat die mag worden gevonden. Heere, zo wil ik u ook bidden voor deze gemeente, voor de mensen in nood. Voor de mensen die we ook op de weekbrief hebben mogen lezen. Dan denk ik aan mevrouw Flora van Doorn aan de Oranjestraat, die ernstig ziek thuis ligt. Voor Ralf van der Pol van de Spoorstraat, die wacht op een operatie. Voor mevrouw Jansen van Lent van de Lindenhoflaan, die moest worden opgenomen in het ziekenhuis en nog steeds daarin verblijft. Heren, wil gij dan uw Heilige Geest in hen ook opwekken, opdat ze het van u gaan verlangen? Zo bidden we ook voor de rouwdragenden in deze gemeente. In het bijzonder, Heere God, De familie en de vrienden en bekenden van Daartje van Eldik. We gaan de moeilijke weg naar het graf aanstaande woensdag. Willen we die afleggen, Heren. wilt erbij komen. En wilt u ons uw bemoediging en uw troost niet onthouden. Zo willen we niet alleen bidden voor deze familie, maar ook voor de families die nog maar kort geleden iemand geliefd hebben moeten missen. Dan denken we aan de familie van mevrouw Van Beinem en van de familie van Gijs Lansing. En zo zijn er wel meerdere namen te noemen, heren. Wilt u hen troosten? Wilt u hen bemoedigen? Heren, we willen in het bijzonder ook bidden voor uw uitverkoren volk Israël, waarmee het allemaal begonnen is. Het is vandaag Israëlzondag, waarin we extra aan uw volk mogen denken. Want eigenlijk willen we elke zondag daaraan denken, heren. Want u bent nog lang niet klaar met dat volk. En zo bidden we u, heren, voor bescherming en voor bewaring. Want eens, zo heeft uw woord ons zelf gezegd, u heeft het in uw woord zelf gezegd, eens zal ook van dit volk de schellen van de ogen genomen worden. En zullen we zien dat de Messias niet alleen verwacht mag worden, maar al gekomen is. En heren, wat is dat een heerlijk vergezicht. Dat we eens schouder aan schouder zullen staan. De gelovigen uit Israël en de gelovigen uit de heidenen. Dat zijn wij al als de kerk. Dat we schouder aan schouder mogen staan in de verwachting van u, Heere Jezus, aan het einde van de tijd. Want dan komt u terug. Naar Israël. Voor de wereld. Heren, zo bidden we ook voor uw wereldwijde kerk. Ook in het bijzonder hen die worden vervolgd als ze u willen belijden. Ook voor hen willen we niet ophouden te bidden. Want we voelen ons verbonden, heren, ook met hen. Ik wil zo ook de kerk zegenen wereldwijd. Maar in het bijzonder ook, heren, onze kerk hier in Nederland. Op landelijk niveau, op regionaal niveau, op plaatselijk niveau. Heren, dat ze mag vasthouden aan uw waarheid, gefundeerd op uw woord. Zo willen we u danken, heren. Zo willen we u bidden. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, laten we dan afsluiten met één lied, waar we naar willen luisteren en met ons hart willen zingen. Een loflied op de goedheid van de Heere. Met de woorden van Psalm 67, het eerste vers. De algoede God zij ons genadig en zegen ons met overvloed. Hij doet zijn aangezicht gestadig ons lichten en hij zij ons goed. Opdat elk genegen zich aan uw wegen op deze aarde wen. En de blinde heiden nu van God gescheiden eens uw heil erken. Zingen we op Psalm 67, het eerste vers. Gemeente heeft mij gevraagd om na de zegen nog even te gaan zitten. Vanwege een mededeling van de diaconie over een collecteactie. Die wil ik graag bij u aanbevelen. Maar nu mag u heen gaan in vrede. Ik hoop dat we elkaar vanmiddag weer mogen zien bij het afscheid van collega Zonneberg. En ook volgende week hopen we elkaar te ontmoeten bij de viering van het Heilige Avondmaal. We gaan zo heen in vrede en wees u zo nog gedragen door de zegen van onze God. Want de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.